Even kijken, hoe laat is het nu? Het is nu 10 uur.
10 uur, exact.
En hoe laat is het overleg met de boeren?
Dat begint over een half uur.
Half elf? Dan kan jij nooit meer bij de inloop zijn.
Nee. Maar ja, tenzij het hier vlakbij het Prins Bernhardplein is.
Dan... Maar wacht, tenzij? Je moet wel weten waar je heen moet.
Ja, dat weet ik nog op dit moment nog steeds niet.
Echt waar?
Ja.
Dus er wordt al zo goed als vergaderd. De koffiekopjes worden klaargezet op dit ogenblik.
In Den Haag is het een goede traditie dat bijna alles uitlekt. Maar bij dit gesprek tussen de boeren en het kabinet... onder leiding van gespreksleider Johan Remkes... hangt een zweem van geheimzinnigheid. Dus ook de locatie is nog niet bekend.
We hebben al vaker gehad bij op de formatie nog... dat dan ineens alles geheim was qua locatie. Maar dat had vaak dan te maken met dat ze liever niet wilden... dat jullie voor de deur stonden. Hier verwacht ik dat of de regering of Remkes of... Nou, en de boeren waarschijnlijk trouwens. Aan het eind allemaal wel willen vertellen dat het een heel constructief gesprek was... en dat ze nu teruggaan naar de achterban, toch?
Ja, nee, dat
is voor een goede sfeer.
We hebben ook al te horen gekregen als pers... dat er na afloop wel een statement komt van Rutte... en ook van de boerenorganisaties.
Ja, maar dan moet je toch weten waar je moet zijn.
Ja, maar...
dat weet je nog niet.
De reden dat ze dit ook geheim houden heeft ook... en dat is misschien ook wel een treurige reden... ook met veiligheidsredenen te maken.
Dit is angst voor trekkers.
Ja, ze willen niet dat er daar gedemonstreerd gaat worden. En dat waar dan ook. Vandaar dat het zo lang geheim blijft.
Heb jij een idee waar het zou kunnen zijn? Ik bedoel, de plek van de formatie bijvoorbeeld. Dat ligt lekker afgelegen in de buurt van Hilversum.
Ja, dat zou kunnen, maar dan...
Weet je dat ook weer? De Zwaluwenberg? Zoiets?
Ja,
zoiets.
Ik ben er niet op vast. Nee. Maar... Daar hangt natuurlijk een sfeer van... Hè, dan zou je het verwijt kunnen krijgen, het kabinet en Remkes... van ja, daar hebben ze natuurlijk tijdens de formatie ook al gezeten.
Oh ja,
zowel Remkes nu. Als informateur, als Rutte, als onderhandelaar namens de VVD. Dus het moet een soort neutrale plek zijn, denk ik.
Oké, dus ook niet in een ministerie dan?
Lijkt mij niet voor de hand liggen.
Ook niet, afreizen naar LTO of een ander hoofdkantoor.
Nee.
Dit moet zo'n... anonieme
snelweghotel.
Ja, het is precies een anonieme vergaderlocatie langs de snelweg zijn.
Ja. Wow. En je hebt natuurlijk te maken ook met een keur aan verschillende boerenorganisaties die vandaag langskomt. LTO vertegenwoordigt meer de gevestigde boerenbelangen, maar je hebt ook een stuk of 8 organisaties die de duurzame boeren vertegenwoordigen.
De biologische en de circulaire en allemaal die.
Precies.
Dus dat zijn ook allemaal boeren, hè? En daar horen we weinig over, maar die zijn er wel.
Die zijn er zeker, alleen die laten zich minder van zich horen. Of misschien, ook even kritisch naar de media, worden
minder gehoord
door de media. Ja.
Wie ik ook opmerkelijk afwezig vind in het debat trouwens, dat zijn de natuurclubs. Natuurmonumenten, die hebben heel erg veel natuur die onder vuur ligt. Die hebben we niet bij trekkers... of met andere voertuigen in dit land zien gaan.
Nee, maar die hebben wel ook een uitnodiging gekregen. Ja,
voor het gesprek natuurlijk, maar in de afgelopen exploderende maanden, zeg maar.
Nee.
Ik, hè?
Het debat is echt gedomineerd door de blokkeerboeren, om het zo te zeggen.
Ja.
Zij hebben zich minder van zich laten horen.
Misschien hadden zij al binnen wat ze wilden binnenhalen. En moeten ze nu weer aan tafel, want ze hebben natuurlijk... de stikstof-eisen die zij door de rechter opgelegd... en daarna in de coalitieonderhandelingen door D66... nog 5 jaar naar voren gehaald ten opzichte van het plan dat er al was.
Ja. Overigens, Natuurmonumenten heeft natuurlijk vorig jaar... samen met LTO en met de werkgeversorganisatie VNO-NCW... een plan opgesteld, een stikstofplan. Het kwam er uiteindelijk op neer dat er 40% stikstof... moet worden gereduceerd in 2030. En Natuurmonumenten staat daar nog steeds achter... Dus dat is minder ambitieus dan het kabinet nu voorstelt.
De vraag is ook waar ze het over hebben, hè, vandaag. Zou het over de inhoud gaan? Of zou het eigenlijk vooral zijn iedereen even hard luchten... en dan dat we daarna over een week of zo...
Nou ja, Rutte die was gisteren op bezoek bij een boer in Koudum in Friesland... als ik het goed heb. En daar sprak hij tegenover journalisten die waren uitgenodigd door de RVD. Dat was maar een beperkt clubje. Ook wel de verwachting uit dat er wel even met de vuist op tafel zou worden geslagen.
Wat wordt dat voor gesprek morgen? Wordt dat een soort sessie waarin iedereen met de vuisten flink op tafel slaat? Of denkt u ook al inhoudelijk iets te kunnen bereiken?
Ik denk beide.
Maar wat dan?
Beide. Dus, en we met de vuist op tafel slaan, want er is veel irritatie. Er zijn grote zorgen, maar ik hoop ook natuurlijk dat we naar de inhoud kunnen gaan.
Maar als je het hebt over, wat is nou het doel van dit gesprek? Dan hangt het er ook eigenlijk af aan wie je dat vraagt. Kijk, het kabinet ziet dit gesprek vandaag vooral als een startpunt om het vertrouwen tussen boeren en kabinet weer te herstellen. Hè? En hen toch te benadrukken dat er wel degelijk nog perspectief is voor de sector in Nederland. En dat we het vooral samen met elkaar dit stikstofprobleem moeten oplossen. Vraag je het aan de boerenorganisaties, dan die willen eigenlijk gewoon boter bij de vis vandaag. Die willen van het kabinet de toezegging dat de politiek bereid is om de stikstofplannen op fundamentele punten aan te passen.
En voor ik je daar naar ga vragen of ze daar enige kans maken. Ik vergeet helemaal te zeggen dat in het Nieuwsroom Den Haag is van vrijdag 5 augustus. Bas Knoop van het Financieel Dagblad is vandaag naast mij. Ik ben Mark Beekhuis. Sophie en Leendert zijn allebei op vakantie. Jij bent er gelukkig. En we hebben het over het onderwerp van het jaar zo'n beetje. Dat is mooi om die reden ook.
In Nederland misschien, maar...
Oh ja, nee, natuurlijk. Er zijn ook oorlogen gegaan in het buitenland over graan, als we het over de landbouwsector hebben. Absoluut. Maar dus je zegt, ze willen graag boter bij de vis. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat een partij als D66, zelfs de VVD eigenlijk, daarin mee wil gaan.
Nee, daar begint het dus ook te knellen. Want
hij mee kan gaan zelfs, misschien zelfs.
Nou ja, het wordt heel lastig om op. Want de punten die de boeren eigenlijk inbrengen, dat zijn redelijk fundamentele punten. En als het kabinet. Nou ja, allereerst, hè, als het kabinet nu zou toezeggen. Ja,
wat zijn de punten? Ze willen dat er geen boeren uitgekocht worden?
Geen onteigening.
Ja.
Dus dat betekent gedwongen uitkoop. Dat moet het kabinet loslaten. Er mag. Het stikstofdoel van 50% reductie. Dat vinden zij onrealistisch hoog. Helemaal als dat al in 2030 moet gerealiseerd worden. Mm-hmm. Dus liefst zouden ze ook langer de tijd krijgen.
Ja.
Er moet een oplossing komen voor de zogeheten pasmelders. Het zijn boeren die eigenlijk tussen wal en schip zijn gevallen na de stikstofuitspraak van de Raad van State. Die moeten alsnog een vergunning.
Er was een truc voor bedacht juridisch om die mensen hun stikstofuitstoot die ze al hadden om te laten houden. Maar dat lukt helaas niet.
Die moeten vergund worden. Er moet meer nadruk komen op innovatie, meer geld komen voor innovatie.
Nog meer, want er is miljarden. Ik weet niet meer hoeveel miljard precies voor de innovatie was, maar er is echt miljarden uitgetrokken al voor innovatie.
Zeker, er is natuurlijk dat stikstoffonds, dat moet nog opgericht worden met 24,3 miljard. Zit daarin tot en met 2035. En daar is zijn ook miljarden gelabeld voor innovatie. Ja. En bovendien heeft het kabinet gezegd, de bedragen die wij daar in het coalitieakkoord over hebben opgenomen, dat is indicatief. Dus dat kan nog schuiven. Hè? Dus dat zou een punt zijn.
Maar hoeveel miljard zouden ze dan nodig hebben voor innovatie? Ga je dan afvragen? Of willen ze gewoon allemaal een cadeautje krijgen?
Het probleem met innovatie is dat heel veel technieken, en daar hebben rechters ook al zich over uitgelaten, dat die toch minder stikstofreductie opleveren dan ze aanvankelijk beloven.
Ja.
Waardoor de rechter toch weer in uitspraken gezegd heeft, wij kunnen niet, het risico bestaat dat alsnog de natuur verslechtert hierdoor.
Ja. Ja, precies. Dus eigenlijk moet je niet alleen innovatie hebben, maar je moet ook de innovatie nu hebben. En dat kan je niet. Ja, dat kan eigenlijk niet.
Nee. En los daarvan zeggen ook deskundigen, je lost dit probleem niet op met alleen innovatie.
Nee, precies. Dus die andere probleem, dan moet je eigenlijk zeggen, we laten het stikstofdoel los. Maar dat zou toch de val van de regering zijn, denk ik, als dat de conclusie moet zijn.
D66, die staat echt op het punt dat doel dus niet losgelaten kan worden. En het kabinet voor op dit moment ook niet, hoor. Het enige waar je in de coalitie waarover gesproken zou kunnen worden, als je wat met mensen op achtergrond spreekt, is het tijdspad. In de huidige wet staat dat in 2035 dat stikstofdoel moet worden bereikt.
Ja.
De coalitie van Rutte 4 heeft in haar coalitieakkoord opgeschreven dat versneld moet worden naar 2030. Daar is nog een wetswijziging voor nodig. Die is op dit moment nog niet gereed.
Ja, die komt begin januari, hè? Of zoiets.
Ja, begin volgend jaar is dat doel, is het plan. Maar je hoort wel dat daar misschien ruimte zit om dat wat op te rekken. Al is meteen, ik heb ook wat met deskundigen gesproken afgelopen week. En die zeggen ook van, pas daar nou mee op. Want als je de sector weer meer tijd gaat geven, bestaat...
Gaan ze dan zitten wachten?
Het gevaar dat maatregelen opnieuw worden uitgesteld En dat, nou ja, de juridische padstelling rondom de vergunningverlening intact blijft. En, ja. Dat, nou ja,
en als boeren natuurlijk zo zitten wachten, oh, we hebben kennelijk toch nog tot 2035. Dat klinkt als 13 jaar in de toekomst vanaf hier. Dus laten we daar over 8 jaar mee beginnen. Zijn we 2 regeringen verder, of minstens 2. Ja. Die weet wat er dan zit, dan gaan ze misschien helemaal niks doen.
Nee, dat is het gevaar. Dus die deskundigen roepen ook, hè, de rechter heeft niet bepaald dat in 2030 dat doel moet worden bereikt.
Nee.
Maar die heeft wel gezegd, die stikstofreductie, die moet
voorwaardelijk voor al die andere vergunningen.
Precies.
Ja.
Nu weer gaan wachten. Dat daarmee snijdt het kabinet zich ook in zijn eigen vingers. Want partijen als VVD en CDA willen natuurlijk ook dat er gebouwd kan gaan worden. Dat er wegen kunnen worden aangelegd.
Nee, en anders kan je gewoon de volgende blokkeerboerenacties alvast weer in je agenda schrijven voor 2032, 2033.
Nou ja,
voor de volgende wet.
Of misschien wel sneller, want we hadden het dus over van welke ruimte is er dan nu? Hè? Wat is de speelruimte van het kabinet? Ja, die is dus wel beperkt. En nou ja, we hebben van de week, zoals het vooroverleg van al die boerenorganisaties in Nijkerk kunnen zien, waarin toch gesteld werd dat die plannen echt fundamenteel moeten worden aangepast. En als dat niet gebeurt, Mark van den Oever van Farmers Defence Force, die zei al van de boeren zitten op het puntje van hun stoel. Waarmee hij toch doelde op dat er dan de trekkers weer gestart gaan worden.
Dus waar ik mij over verbaas is dat ik eigenlijk nog niemand heb gehoord over hoe ondemocratisch het eigenlijk is om een kamermeerderheid proberen gewoon dat met geweld. Het geweld, daar wordt veel over gesproken. Maar dat je zegt, er zijn verkiezingen geweest. De coalitie die wilde dit. Nou, dan gaan we dit doen.
Een ruime meerderheid in de Kamer wil dit, hè?
Ja.
Want
oh ja, er zijn ook wel wat linkse partijen van buiten de coalitie die hier heel erg voor zijn.
Van der Wal kreeg meer applaus van GroenLinks en D66 dan van haar eigen achterban.
Het is redelijk ondemocratisch om dan te zeggen, ja, de Kamer wil dit wel in meerderheid, maar we gaan het toch niet doen, hoor.
Nou ja, dat is dus een ander argument waarom de speelruimte van het kabinet beperkt is.
Ja.
Als nu het kabinet tot grote concessie bereid is, zou dat de indruk wekken, laat ik het voorzichtig formuleren, dat het
dat
kabinet zwicht voor toch bedreigende en intimiderende acties.
Ja, we onderhandelen nooit met terroristen. Ik heb de vergelijking wel eens gemaakt tussen de boeren en terroristen. Dus ik ga dat nu niet opnieuw doen, maar dat hoor je wel, dat ze zo geclassificeerd worden. En ook dat van niet. Maar we onderhandelen nu toch met een club waarvan je kan twijfelen of ze misschien net wel of net niet terroristen zijn.
Dat ligt in de coalitie ook wel gevoelig. Hè? Van, kijk, deze hele sessie, die hebben we natuurlijk een paar jaar geleden, toen in die stikstofuitspraak van de Raad van State er net lag, ook al gehad. Hè? Toen verenigden de boeren zich in het landbouwcollectief. Uiteindelijk is dat geklapt omdat dat ook de boeren onderling waren verdeeld. Maar ook omdat Farmers Defence Force niet bereid was, en er nog wel een aantal andere wat radicalere organisaties, tot compromissen.
Ja.
Dus waarom zou je nu dan weer met die club gaan praten? Überhaupt, ze zitten vandaag niet fysiek aan tafel. Ze hebben LTO afgevaardigd als hun spreekbuis.
Nou, ja, maak je zin even af voor ik mijn verbazing over die constructie trouwens ga uitspreken.
Nou ja, dus de vraag is wat heeft dit nu voor een zin? Wat gaat dit opleveren?
Sorry, die vraag moet eerst. Wat heeft het voor zin dat er nu gesproken wordt?
Nou ja, dat er gesproken wordt, dat is, hoor je dan, hè, als je met partijen spreekt, dat is al winst. Na wekenlang waarin snelwegen zijn geblokkeerd, distributiecentra zijn geblokkeerd, dat is de winst. Maar uiteindelijk, je kunt inderdaad je hart luchten en proberen weer on speaking terms te komen, maar uiteindelijk ligt die stikstofopgave, die blijft.
Ja.
En dan zal het kabinet zal daar een oplossing voor moeten vinden. En als dat niet tot tevredenheid van de boeren gebeurt, dan komen die acties opnieuw weer terug.
Ja. Hoe kan het eigenlijk dat Farmers Defence Force is uitgenodigd? Of zijn die niet uitgenodigd en hebben ze zich gewoon aangesloten bij woordvoerder LTO? En zitten ze daarom toch aan tafel uitgenodigd of niet?
Nee, ze zijn uitgenodigd.
Ze zijn uitgenodigd.
Ja, net zoals Agraxie
bijvoorbeeld. Oh ja, want de vraag was wie gaan er uitgenodigd worden? En LTO zeker en Agraxie ook, want die zijn redelijk constructief. Wel fel, maar niet zo militant als Farmers Defence Force. Maar juist omdat de link tussen het gewelddadige protest en Farmers Defence Force waarschijnlijk het dichtst is, was er even sprake van, moeten we die wel uitnodigen, begreep ik.
Al doet Farmers Defence Force dat natuurlijk wel slim. Hè? Die zeggen altijd, wij hebben hier niks mee te maken met deze acties. Wij hebben hier niet. Wij organiseren dit niet.
Precies, maar als de voorman van Farmers Defence Force zegt, wij organiseren het niet, maar ik hoor dat morgen iedereen naar Apeldoorn gaat.
Nee, maar dat is dus.
Ja, dat organiseer je misschien wel.
Ja, daar worstelen politici ook wel mee. Hè. Legitimeer je nu op deze manier dit protest niet door dit soort clubs uit te nodigen? Ja. Maar goed.
Ze hebben besloten dat het nodig is, kennelijk.
De geest moet in de fles. Dat staat echt.
Die frase hoor ik zo vaak. Mooi, dat de geest in de fles moet. Ja. Maar volgens mij gaat die uitdrukking erover dat dat nooit meer kan. Dat de geest één keer uit de fles is.
Ja.
Dus dan gaan we het niet oplossen.
Ja, dat weet ik. Weet
nee, we hebben allebei geen glazen bol. Nee. Maar wat is er gebeurd met Farmers Defence Force? Want die hadden eerst nog van LTO besloten. Ja, kijk ons dus even op je telefoon. Want misschien komen er berichtjes binnen waar je straks heen moet. Dat vind ik dan steeds fascinerend. Dat je
krijg een berichtje nu van mijn chef. Die vraagt.
Weet je al.
En wel een idee van de locatie.
Het zal niet in Groningen zijn. Maar wij zitten nu met z'n tweeën in Amsterdam. Stel je voor dat je straks ineens over een kwartier in Den Haag moet zijn. Dat ga je niet halen.
En de uitloopbel. Het duurt tot 1:30.
Oh, tot 1:30. Nou goed. Maar dan moet je toch iets van een half uur tot een uur van tevoren moet je weten dat je daarheen moet.
Ja, dat klopt.
Ja. Maar wat is daar nou gebeurd? Want je hebt de ene week was het nog dat Farmers Defence Force zei LTO, dat zijn landverraders.
Hallo beste mensen. Het is weer zover. Ik heb net in de krant moeten lezen dat onze Sjaki toch weer aan gaat schuiven bij Remkes. LTO is degene die wederom de sector verraadt. We zitten met z'n allen in een appgroep. Ze kunnen van tevoren communiceren. Er is geen enkele overleg geweest. Maar jawel, LTO springt weer uit de boot. Zonder ook maar iets binnen te halen. Het is zoals altijd. Ze hebben allemaal een grote bek. Maar als het erop aankomt, dan is één telefoontje van Rutte genoeg om die tuinslange ruggengraat van hun alle kanten heen te wurmen. Dat ze weer met die dikke reter op het plus kunnen gaan zitten. Onze sector is gewoon ten dode opgeschreven als we het probleem aan het JOL niet opgelost krijgen.
Een week later zijn het hun woordvoerders bij een onderhandeling. Nou, niet een onderhandeling. Dat moet ook nog even. Maar met een gesprek met de overheid.
Verkennend gesprek. Ja, dat precies. Is...
dat is toch gek?
Ja, dat is bijna niet uit te leggen, toch?
Oh, nou, we gaan het proberen toch.
Nou ja, vorige week besloot LTO, die werd van de tak, Sjaak van de Tak, de voorzitter van LTO, werd gebeld door Rutte. Met toch het dringende verzoek om.
Ja, kom praten met ons.
Kom praten zonder taboes. Nou, van de tak stemde daarmee in. En vervolgens, betichtte Van den Oever, van Farmers Defence Force. Sjaki, zoals hij hem noemde, van verraad aan de boerensector. Hij had een ruggengraat als een tuinslang.
Dat is op zich wel een mooi beeld. En een week later bewijst hij dat ook. Want de ene week gaat hij nog praten zonder de farmers. Ja. En een week later is hij een woordvoerder. Dus kennelijk.
Woensdagavond zei Van der Tak dat de eenheid binnen de sector groter is dan ooit.
Nou hier.
Ja. Nou ja, dat
Ik voel dat wel iets van die tuinslang.
Ja. Maar het ook daar zie je dat ook LTO, dat was van oudsher natuurlijk, de agrarische belangenbehartiger met korte lijntjes naar de ministeries, naar de politieke partijen, zat altijd aan tafel als er over landbouw werd gesproken.
Ja.
Maar het fenomeen dat je, of de trend die je in de Haagse politiek zit, dat het landschap versnippert, zie je eigenlijk ook in de belangenbehartiging. Ook de agrarische lobby is versnipperd.
Ja.
Kijk maar hoeveel.
Eigenlijk heel onhandig van ze is.
20 organisaties zijn er uitgenodigd door Remkes. Hè, waarvan er vandaag 11 of 10 aan tafel gaan zitten.
Dat zijn dan de landbouwclubs.
De landbouwclubs. Ja. En
want er zijn ook nog milieu en ook nog industrie is uitgenodigd.
Ja, die worden later verwacht.
Ja.
Daar kunnen we misschien straks nog even over
een deel,
hebben.
Want ik begreep dat de industrie eigenlijk niet wilde komen.
De veevoerindustrie voorlopig niet. Friesland Campina ook niet. Nee. Maar even terug naar dat punt van LTO. Daar zie je ook dat die club worstelt van. Hè. De enerzijds proberen toch die gesprekspartner te blijven van de politiek. En anderzijds, ook zij zijn geconfronteerd met leden die de overstap maken naar Agractie, naar Farmers Defence Force. Omdat zij het gevoel hebben dat LTO niet genoeg opkomt voor hun belangen.
Ja. En dus hebben ze in een gesprek met de boerenclubs onderling besloten, nou, laten wij dan jullie woordvoerder zijn, want wij snappen Den Haag of zoiets.
Ja, maar ook daar wat nou precies de afweging is geweest, daar wordt ook geheimzinnig over gedaan.
Die zijn net zo geheimzinnig als het ministerie op het ogenblik.
Nou ja, daar er is een boodschap verkondigd, een statement voorgelezen woensdagavond, waarin
Niet zoveel stond.
Ja, nou, veelzeggend was dat de agrarische belangenorganisaties geen vertrouwen hebben in het door de overheid geregisseerde overleg. Ja. Toen moest het gesprek nog beginnen. De LTO stond daar ook achter, die verklaring. Dus nou ja, belooft weinig goeds, denk ik.
Ja.
Maar wat dan de boodschap is die Van der Tak op dit moment of bijna gaat overbrengen, dat weten we niet. Zal dat natuurlijk, waar we net over gehad, zijn die fundamentele aanpassingen waarschijnlijk.
Als ik Van der Tak was, zou ik denk ik vandaag helemaal niets gaan vertellen. En alleen maar willen luisteren en zeggen, nou kom maar op.
Ja.
En dan, want zij vinden dat de regering moet bewegen.
Ja.
Nou, jullie weten ongeveer waar we staan.
Ja.
Wat gaan jullie ons brengen?
Ja.
En als er dan niks uitkomt, heb jij het niet gedaan. Ik ben niet zo'n hele goede onderhandelaar, maar dit zou ik vandaag verzinnen.
Ja, nou ja, ook daar zit natuurlijk een spanningsveld voor LTO. Van als LTO instemt met plannen die de agrarische sector hard gaan raken, dan krijgt LTO de Zwarte Piet natuurlijk toegeschoven.
Zolang LTO aan tafel zit namens die 8 of 10 clubs, ja, is alles onder voorbouw natuurlijk. Want dan gaan ze naar buiten en dan moeten ze eerst overleg met de
dag. Dat is ook al aangekondigd hoor. Ja. Dat zal dit weekend of begin volgende week zijn.
Maar dat blijft ook voor elk vervolggesprek, als dat er komt, blijft dat natuurlijk dat gelden.
Dat maakt het enorm lastig.
En dat alles onder leiding van meneer Remkes.
Ja.
Die ook al, hij was de formateur, maar hij was ook de man. Was de informateur, maar hij was ook de schrijver van het rapport Niet alles kan overal over stikstof.
Ja.
Waarin hij eigenlijk zei, er moet een heleboel stikstof af.
Nou ja, dat staat nu in het coalitieakkoord wat Remkes al opgeschreven heeft.
Precies. En daarom is hij vanuit in ieder geval de landbouwkant verdacht. De veeteeltkant vooral. Jij wees mij op een fragmentje van Radio 1.
Ja.
Wat ik helemaal gemist had, waarin hij te gast was. Laten we daar heel even naar luisteren.
Goedenavond.
Goedenavond. We hebben anderhalve maand geleden dit interview met u gepland. En dat plan was om te praten over Groningen. Ik zat vanmorgen natuurlijk in mijn handen te wrijven bij het vooruitzicht u te spreken. Want toen was nog niet bekend dat u bemiddelaar werd op dat stikstofdossier.
Nou, dat is in ieder geval ook een groot misverstand, wat hardnekkig in de media een rol speelt. Ik ben geen bemiddelaar, maar ik ben onafhankelijk voorzitter van dat proces. En dat is echt iets anders.
Wat is dan exact het verschil?
Omdat ik de gesprekken van het kabinet en leden van het kabinet met een aantal organisaties gewoon voorzit.
En een gespreksvoorzitter is iets anders dan een bemiddelaar, zegt u?
Zo is het.
Dit zegt heel veel over wat hij zelf denkt dat hij gaat doen, hè?
Nou ja, dat was wel. Ik dacht toen ik zat in de trein naar huis en toen hoorde ik dat interview. Ik dacht, Remkes op Radio 1. Want de woordvoerder van Remkes zei van, hij gaat absoluut geen interviews geven in aanloop naar dat gesprek, naar de gesprekken.
Geheel in lijn met wat we van hem kennen.
Ja, maar toen werd duidelijk dat die interviewafspraak bij Radio 1 al in het voorjaar is gemaakt. En het
andere onderwerp zou hebben.
Hij was daar uitgenodigd in zijn rol als voorzitter van het Nationaal Programma Groningen. Dat doet hij ook. Maar ja, de presentator, de interviewer probeerde natuurlijk toch hem te bevragen over het aanstaande stikstofgesprek.
De verplichting zou bijna.
Nou ja, daar reageerde hij wat korzelig op.
Ja, vooral dat hij dus geen bemiddelaar is.
Ja, hij werd inderdaad geïntroduceerd in het interview als bemiddelaar Remkes. En toen onderbrak hij de interview.
Moet ik meteen even corrigeren.
Gespreksleider. Nou ja, dat is natuurlijk ook, dat geeft ook aan hoe gevoelig het ligt. Hè? Van,
hij wil het niet zijn proces maken.
Nee, in bijna ieder gesprek met de woordvoerder van Remkes benadrukt die woordvoerder dat Remkes een onafhankelijk gespreksleider is. En absoluut geen bemiddelaar. Want
ik vind dat zelf wel een ingewikkeld onderscheid. Ik zou denken, degene die twee bij elkaar probeert te brengen, ik zou dat normaal gesproken bemiddelen noemen. Ja. Zoals makelaars mensen ook op bij elkaar brengen. Zelf geen rol. Het
wordt een beetje een semantische discussie. Hè? Want uiteindelijk moet Remkes eind augustus zijn een plan om een document op te leveren. Ja, wat gaat
dat
hier
moet dan een gespreksverslag zijn. Dat als hij geen bemiddelaar is, dan kan het dan niet meer zijn dan een notulen of een samenvatting.
Ja. Maar als hij daar dan toch gaat zeggen van, kijk, hier op deze punten.
Ik heb geconstateerd dat u hier elkaar kunt vinden.
Ja, dan is het toch.
Achteraf dus bleek ik toch een bemiddelaar te zijn geweest.
Ja. Dus dat is een beetje een woordenspelletje, wordt dat. Maar ja.
Het is interessant dat hij in ieder geval zo. Hij probeert een beetje afstand te houden van het proces. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Ja. Hij zegt, nou, als het misgaat, en dat zou best eens kunnen, dan was het niet mijn probleem.
Ja, nou ja, de boerenorganisaties die hadden liever gehad dat in ieder geval naast Remkes ook Elbert Dijkgraaf zou zijn aangeschoven. Econoom.
Aan de minister van Landbouw? Nee, wat was die? Defensie?
Nee, dat is.
Ben ik in de war?
Ja, dat is.
Oké. Okay.
dat is iemand van de ChristenUnie. Maar dit, Albert Dijkgraaf is van de SGP.
En wat, is hij nooit
voormalig,
geweest.
Voormalig nee. Tweede Kamerlid en nu econoom aan de Erasmus Universiteit.
Oké, okay. En die, dat is een hele andere soort persoon, ander soort verantwoordelijkheid.
Ja, die heeft ook kennis van de agro-economie. En ja, hem vinden de boerenorganisaties wel onafhankelijk en meer geschikt dan Remkes.
Nou ja, een SGP staat heel erg aan de kant van de boeren meestal. Dus ik kan me voorstellen dat het ministerie dat niet per se onafhankelijk vindt. Om precies dezelfde reden waarom Remkes vanaf de andere kant onder vuur ligt.
Ja.
We hebben eigenlijk het nu steeds over stikstof.
Ja.
Gaat dit conflict over stikstof?
Nou, het gaat wel over een breder probleem. Hè. Misschien in Amsterdam zie je het niet zoveel, in Utrecht niet, Den Haag niet. Maar als je over het platteland heen rijdt in Nederland, dan zie je overal de omgekeerde vlaggen.
Ja. Ja, je zegt het platteland. Ik was vorig weekend in Wormerveer. Dat is bijna Amsterdam-Noord. Oké, okay. Het openbaar vervoer is zo beroerd dat je er zo lang over doet dat je dat niet meer denkt, maar toch.
Okay.
Maar dat hangt ook vol met flatgebouwen. Ja. Waar denk, nou, hier zitten vast niet heel veel boeren wonen in die flats.
Nee, het is natuurlijk een stil protest tegen het stikstofbeleid. Laat dat duidelijk zijn. Maar ook, hè, zo zeggen experts, politicologen, bestuurskundigen, het is ook een symbool van breder maatschappelijk ongenoegen over het functioneren van de politiek. Hè? Van een politiek die toch niet in staat blijkt om de grote uitdagingen van deze tijd, of het nou gaat om stikstof, de vergrijzing, klimaat, om die op een adequate manier op te lossen en de burger daar deelgenoot van te maken bij die oplossingen.
Dus eigenlijk gaat het gewoon over vertrouwen. In de politiek of in de samenleving of zoiets.
Nou ja, vertrouwen.
Iets heel groots en vertrouwen bijna abstracts.
Vertrouwen in de democratie is nog steeds hoog in Nederland. Ook gelijk met andere Europese landen. Maar het vertrouwen in politiek en kabinet, een Tweede Kamer en regering. Die bevindt zich wel op een laag niveau. Hè? Ondanks dat de Rutte 4 toch ambieerde bij zijn aantreden om dat vertrouwen te gaan herstellen, om burgers meer bij de besluitvorming te betrekken. Ja. Is dat vertrouwen alleen maar achteruit gekacheld de afgelopen maanden?
Ja, waarschijnlijk zo gauw die radicale ideeën over de vernieuwing van de democratie van Mark Rutte komen, zal dat vertrouwen veranderen.
Ja, nou, wie weet.
Dit was nauwelijks een cynische vraag. Dit is meer. Hoef je niet op te reageren. Maar het is wel interessant. Jullie hebben in de krant, want jij bent natuurlijk van het Financieel Dagblad, ook een serie over herstel van vertrouwen.
Ja, deze zomer.
En nou heb ik me laten vertellen dat jij maandag in de krant staat met een stuk uit die serie, toevallig.
Ja, heel toevallig.
Dat is toevallig.
Sorry.
Het is niet toevallig dat ik er nu naar vraag.
Nee.
Dat misschien niet. Maar wat voor soort oplossingen ben jij mee aan de slag gegaan?
Wat je de laatste maanden is die discussie ook in Nederland een beetje aangezwengeld van hoe kunnen we dat vertrouwen dan herstellen? En dan wordt vaak gewezen naar het burgerberaad.
Oh jee.
Wat?
Ja, dat is echt zo'n modewoord waar iedereen het dan ineens over heeft.
Ja.
Nee, maar.
Nou ja, dat is eigenlijk heel simpel. Een groep van 100 tot 150 ingeloten burgers.
Ja. Zoals je bij het Amerikaanse jurystelsel hebt. Je wordt ingeloot en dan moet je er aan deelnemen. In principe.
Nee, het is vrijwillig natuurlijk. Het is geen dwang.
Okay, je mag eraan deelnemen.
Ja, je mag eraan deelnemen. En er wordt gekeken naar allerlei kenmerken van mensen. Dus er wordt wel gezorgd dat het een goede afspiegeling is van de samenleving, is het idee. En die gaat zich dan buigen over maatschappelijke problemen waar de politiek eigenlijk op vastloopt. En dat is in verschillende Europese landen is daar al mee geëxperimenteerd. In Frankrijk, met het klimaatberaad was daar. In Ierland over de abortuswetgeving. In Bosnië-Herzegovina zelfs over de grondwet. Mm-hmm. De Europese Unie heeft een dergelijk traject het afgelopen jaar doorgelopen. Dat ging over de toekomst van de Europese Unie.
Het is bijna geëxplodeerd nog.
Ja,
en in Frankrijk ging het volgens mij ook niet zo lekker.
Nou ja, dat was mijn volgende opmerking. Dat ging met wisselend succes.
Ja, oké.
Okay. Er komen misschien daar dan nog even over wat dan die voorwaarden moeten zijn. In Nederland heeft Jetten, Rob Jetten, de klimaatminister, in begin juli een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij het parlement eigenlijk oproept om met hem in discussie te gaan over. Moeten wij in Nederland ook over het klimaatbeleid een burgerberaad organiseren? En als we dat dan doen, onder welke voorwaarden moet dat dan gebeuren?
Hij wil zo'n experiment.
Ja, ja. Is overigens op verzoek ook van de Tweede Kamer. Een motie van ik meen het CDA, afgelopen najaar die het kabinet...
Oh, dat is mooi. Dus de Tweede Kamer heeft het gevraagd aan de minister. De minister vraagt nu aan de Tweede Kamer hetzelfde, maar dan terug.
Nou, het gaat ook meer over de...
Het is heel erg langzaam pingpongen.
Ja, maar... En dan komen we op misschien op die voorbeelden waar het dan minder goed gegaan is. Van onder welke voorwaarden moeten we dan een burgerberaad organiseren?
Ja, want wat ging er mis of wat ging er goed?
Nou ja, kijk naar Frankrijk bijvoorbeeld. Daar was een klimaatberaad. Daar kwamen voor mij 149 aanbevelingen. Voorstellen zijn er gedaan om die klimaatambities te verwezenlijken van het Franse kabinet. Macron zei vooraf dat hij die aanbevelingen ongefilterd zou overnemen. En wat er vervolgens gebeurde is dat 90% van die voorstellen is gestrand in de Franse Senaat. Omdat
Macron nam het over, maar het parlement
niet. Nou, ook niet helemaal. Want hij pakte er 3 voorstellen uit die hem ook niet bevielen. Okay. Dus die schoof hij ook al aan de kant. Ja. Maar de Senaat zei ja, wij hebben ons hier niet aan gecommitteerd aan dit burgerberaad. Dus waarom zouden wij dit 1-op-1 gaan overnemen?
Ja. Dus het moet bindend zijn waarschijnlijk.
Nou ja, bindend.
Nou, er komen adviezen uit van 150 burgers die echt heel erg hun best hebben gedaan daarop. Ja,
maar voorstanders zeggen van, en experts ook, van als je zo'n burgerberaad organiseert, zorg er dan voor dat je vooraf duidelijk maakt wat het doel is.
Ja.
En wat je er als politiek mee gaat doen. Dus bijvoorbeeld door te zeggen, onder deze voorwaarden gaan wij die voorstellen overnemen. Of door te zeggen, wij zien deze aanbevelingen vooral als input in de discussie.
Serieuze discussiepunten.
Ja, en wij nemen het mee in klimaatdiscussie in het parlement.
Ja.
Maar vervolgens staat het ons vrij om er alles mee te doen wat wij willen als politiek. Dat kan ook.
Ja. In Europa, daar is natuurlijk ook zo'n beraad geweest. Wat interessant is, omdat je dan mensen uit heel Europa, dus uit alle landen, ineens samen laat vergaderen. Daar ging het onder andere mis omdat de voorzitter, dat was iemand uit het parlement, als ik me niet vergis.
Manfred Weber, geloof ik.
Ja, en die dacht, ja, ik moet wel met realistische plannen komen. Dus die probeerde steeds alles zodanig samen te vatten wat de burgers zeiden, dat het politiek haalbaar was. Maar dat was per se niet wat de burgers in de zaal hadden gezegd. En die werden echt woedend daarover. Als u denkt dat dit is wat we hebben gezegd, dan moeten we opnieuw beginnen.
Ja, dus ook daar ging eigenlijk van alles fout.
Ja, omdat die man die nam natuurlijk... Die burgers wel serieus, maar die dachten, ja, ik kan wel alles opschrijven, maar daar gaan ze niks mee doen. Dat krijgen we er nooit doorheen.
Ja.
Dat politiek realisme, dat had hij wel, maar dat wilden die burgers niet.
Nee, en daar was dat, zag je uiteenlopende verwachtingen en dan gaat het mis. En dan, zo'n burgerberaad is dan bedoeld als instrument om het draagvlak voor beleid te vergroten, de betrokkenheid van burgers bij de besluitvorming te verbeteren en het vertrouwen in de politiek te vergroten. En je krijgt eigenlijk het omgekeerde.
Ja, is het ook een beetje afschuiven? Want we hebben natuurlijk nu, nou ja, meneer Remkes is nu degene die dan onze regering moet redden. Terwijl je zou denken, eigenlijk hoop je dat de regering met de boeren gaat praten. Er zijn heel veel dingen van het land naar de gemeente geschoven of soms naar de provincies. Dit klinkt ook als iets van, nou ja, als de burgers nou maar een vergaderplek hebben, dan kunnen wij hier in Den Haag rustig verder gaan en dan horen we wel wat ze zeggen en of we er wat mee gaan doen.
Ja, je hebt ook critici van burgerberaden die zeggen van, het vergroot eigenlijk alleen maar de chaos in onze democratie. Ja. En inderdaad, zo'n burgerberaad past in een trend waarin de politiek steeds meer afschuift op anderen. Klimaattafels, burgerberaden, bemiddelaars, externe adviescommissies.
Allemaal buiten het zicht van de vergadering in de Tweede Kamer die netjes genotuleerd is.
Ja, en ik heb ook iemand gesproken die zegt van, politiek, kabinet en parlement veronachtzamen hun grondwettelijke taak. Zij moeten die problemen oplossen.
Ja.
En niet het afschuiven, want... Ja,
het is een ingewikkelde afweging. Want inderdaad, aan de ene kant, ik stel die vraag omdat ik dat wel herken, dat het afschuiven, het lijkt op afschuiven, maar het is ook luisteren naar de burger.
Ja.
Er zitten dezelfde medaille en twee kanten daarvan.
Zeker. Het wordt gepresenteerd als een aanvulling op de representatieve democratie. En nou ja, goed, uit wetenschappelijke studies blijkt ook wel dat burgerberaden, mits onder de juiste voorwaarden waar we net over hadden, en ook dat ze begeleid worden door experts die hen voorzien van de juiste achtergrondinformatie, dat het wel degelijk kan leiden tot vernieuwende aanbevelingen.
Ja, want in Ierland, daar hadden we het nog niet over, maar daar werkte het heel goed. Daar heeft het abortusprobleem opgelost voor het grootste stuk.
Ja, en daar werd het ook gecombineerd met een referendum.
Over de uitslag van het...
Ja.
Ja, dat gaan we in Nederland misschien dit jaar niet redden.
Nee, maar dat is ook wel een voorwaarde.
Dat zou wel mooi zijn.
kapsel het in een breder publiek debat. Dus niet dat die 150 burgers daar dan in alle stilte mee bezig zijn.
Het voor het zeggen hebben ook ineens.
Nou ja, dat is de kritiek. Hè. Ja. Het staat op gespannen voet met die vertegenwoordigende democratie. Want wat is nou het mandaat van dat groepje burgers? Jij en ik kunnen hen niet ter verantwoording roepen, terwijl wij wel de parlementariërs die in de Tweede Kamer zitten ter verantwoording kunnen roepen, namelijk door...
Door ze moeilijke vragen te stellen en daarna wel of niet op ze te stemmen.
Juist.
Ja,
er zitten haken en ogen aan.
Maar we krijgen in ieder geval dat ene experiment. En als dat lekker lukt...
Wie weet meer. Nou ja, op lokaal niveau zijn er in Nederland wel burgerberaden georganiseerd. Hè. In Zeist ging het over bezuinigingen op de begroting. In Enschede is, meen ik, een burgerberaad gehouden over de beteugeling van vuurwerkoverlast met de jaarwisseling. Dus het gebeurt wel op kleine schaal. Maar dit is dan, zou het eerste experiment worden op nationale schaal.
Ik denk dat we er zijn, hè?
Denk het ook.
Ja.
Ik zal nog één keer kijken.
Ja, kijk nog even voor een laatste keer aan het einde van Nieuwsroom Den Haag voor deze week op je telefoon. Bas Knoop van het Financieel Dagblad. Weet je inmiddels waar je straks naartoe moet?
Ja.
Vertel.
In het provinciehuis in Utrecht.
In Utrecht. Ik had Zuid-Holland verwacht. Lekker dichtbij Tweede Kamergebouwen.
Maar weet je waar ik woon?
In Utrecht wellicht. Vlak daarbij. Oh, wat handig.
Dus, ja.
En dit,
dus we gaan naar huis zo.
Is dit nu een officieel bericht van een ministerie? Of heb je dit uitgelekt via een collega? Of hoe kom je hier nu achter?
Ik lees dit nu op de NOS.nl.
Oh, en die zijn met dit soort dingen vaak zeer betrouwbaar.
En Remkes, een foto van Remkes die het gebouw inloopt. Dus
ja, dat is wel de aanwijzing.
Ja.
Leuk. Nou, dan hebben we dat toch binnen een half uur nog, ruim een half uur, voor elkaar gekregen.
Ja, nu hopen dat we wat we gezegd hebben vanmiddag, als dit online komt, of zaterdagmiddag.
Dit gaat op zaterdagochtend, zondagochtend nog op de radio. Dan,
nog stand houdt.
Dan weten we inmiddels meer. Maar volgens mij niets wat wij gezegd hebben is achterhaald. Dat kan ik me niet voorstellen.
Ik denk het ook.
Bas Knoop, dankjewel. Fijn dat je er was.
Graag gedaan.
En fijn dat je weer geluisterd hebt. Tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.